onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde, genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 40, het vierde en het achtste vers. God uit het Nieuwe Testament, Matteüs 26, de versen 1 tot en met 30. Matteüs 26, van 1 tot en met 30.
En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat gij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderen de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslagen tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer wordt onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon en Melaatse, kwam tot hem een vrouw hebben een albastenfles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende namen het zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen verkocht, en de penningen en armen gegeven worden. Maar Jezus zulks verstaande zeide tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar, zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12 genaamd Judas Iscariot tot overpriesters en zeide, wat wilt gij mij geven, en ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht gij gelegenheid, opdat gij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem, waar wilt gij dat we bereiden het Pascha te eten? En hij zeide, had geen in de stad tot zulk heen, en zegt hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had, en bereiden het Pascha. En als het avond geworden was, zat gij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij, voorwaar zeg ik u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen een liegelijk van hen tot hem te zeggen, Heere, ben ik het, Heere? En hij antwoordde en zeide, de hand die met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas die hem verriet, antwoordde en zeide, ben ik het, Rabbi? En hij zeide tot hem, hij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende brak hij het, en gaf de discipelen, en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende heft gendien, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot verheving der zonden. En ik zeg u, dat ik van u aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, hingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover.
Voordat wij nu het aangezicht des Heren zoeken in het gebed, zingen wij Psalm 116, het eerste vers, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen, hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen, hij schenkt me hulp, hij redt mij. Keer op keer, 116 vers 1.
Thank you.
Laten we samen de Heer om zijn zegen bidden. Genadig en barmhartige God, lieve Vader in de hemel, die ons ook op deze uw heerlijke dag, een lentedag, weer samenbrengt in uw bedehuis, waar we u mogen erkennen als onze God en Vader die voor ons zorgt, die ons het leven geeft en de tijd der genade over ons verlengt, die ons ook aan het begin van deze week weer tegemoet treedt met uw woord, de eerste dag der week, opdat we deze week zouden besteden in uw dienst, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat hebben uw gezegende lippen ons verteld, Heer Jezus. U stelt belang in ons. U wil niet dat enige zal verloren gaan. U arbeidt aan onze ziel. U geeft ons niet alleen een huis om te wonen, kleren om aan te trekken, brood om te eten, ook dat is op zichzelf al een rijke zegen. Maar boven dit alles begenadigt u ons met de kennis van de verlossing die in Christus is. En gewijst ons de weg om aan die verlossing deel te mogen hebben. Om vergeving van onze zonden bij u te mogen verkrijgen. En een eeuwig leven. O God, breng ons onder het besef daarvan voor uw aangezicht. En leer ons u smeken met ons ganse hart. Om dat onwaardeerbaar, onuitsprekelijk goed een borg te hebben, die voor onze schuld betaalt. Een God die ons bij de hand vat en ons leidt over de smalle weg naar de eeuwige ontmoeting met u, de eeuwige zaligheid voor al degenen die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, die het leven in eigen hand niet kunnen houden, die weten dat hun beste werken met zonde bevlekt zijn, maar die hun toegang zoeken bij u, buiten de legerplaats, waar u de straf der zonde droeg en een eeuwige overwinning bevocht tegen zonde, wereld en Satan, voor het aangezicht uw vaders. En ons lieflijk nodig, kom tot mij. O alle gij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dat wilt u, dat kunt u, dat doet u. Daarom bent u om de wereld gekomen. En heb het paleis uw vaders verlaten. En gekomen in de gestalte van een dienstknecht. Arm beroeid. Voor de mensen in aantrekkingskracht. Die het geheim van uw offer niet kennen. Verworpen. Als een misdadige gestorven. Maar juist daarin de zonde weggedragen. De schuld geboet. Volmaakt. Voor allen. Die tot u komen, die nederig voor uw knielen, die het uitroepen met een hart, gena, o God, gena, hoor hoe een schuldige, hoe een boeteling op uw genade pleit. O Heere God, wil die wonderen ook vanmorgen in ons midden doen. Daar zijn er nog zoveel onder ons, onze kinderen, onze jongens en meisjes, broeders en zusters, ouders zelfs, die u niet kennen als hun zaligmaker, en die toch min of meer gerust doorleven, alsof we niet op weg waren naar het eeuwig gericht. Of we niet aan deze kant van dat gericht een beslissing moeten vallen, voor of tegen, met of zonder u.
u te ontmoeten als de herder uw schapen, die ons voor eeuwig leiden zal in de grazige weide, of als de rechter uit wiens mond we horen zullen, weg, vervloekte. O God, wat is het verschil groot. Doe ons dan u zoeken wat u zij te vinden. U hebt ons uw woord gegeven, uw geest die ge uitgestort hebt, en die ook heden in ons midden is, 2 of 3 in uw naam vergaderd, opdat we roepen mogen met onze ziel, help ons, wees ons genadig, maak het eens ernst in ons hart waar het nog niet geweest is, Heere, o dat we toch niet doorleven die korte tijd zonder God en zonder Christus. Laat het ook tot vertroosting zijn van alle die honger en dorsten naar uw gerechtigheid, die naar uw huis gekomen zijn om voedsel voor hun ziel. En dat is het manna, wat uit de hemel gedaald is, de Zoon van God, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Die mij lief heeft, zal in de dood niet komen. Heere, schenk ons dat. Wil dat vuur van uw genade aanblazen door uw heilige geest, waar u het hart ontstoken heeft, de liefde tot u. We zijn zo zwak, zo vol zonde en ongerechtigheid, zo vol twijfels. We worden ook nog zo dikwijls meegesleurd met de dingen van deze wereld, terwijl u tot ons zei, zoek toch eerst het koninkrijk van God, kom tot mij en uw ziel zal leven. Heere, doe dat vanmorgen aan ons, opdat we opnieuw mogen geloven, deze God, dat is onze God, eeuwiglijk en altijd, dat uw hand mogen gevoelen, uw stem mogen horen, want uw schapen kennen uw stem, en dat we voedsel voor onze ziel ontvingen, dat voedsel dat u bereidde in uw zeer bitter lijden en sterven, dat we dat kruis mogen zien, dat kruis dat u veroordeelde, ons tot vrijspraak, dat u tot een vloek maakt, opdat wij de zegeningen zouden beërven, die afdalen van dat kruis, waar voor onze zonde genoeg gedaan is, waar we vrede vinden voor ons geslagen hart. O God, Vader in de hemel, zegen ons aan u als uw kinderen, trek ons naar u toe. Geef ons opnieuw ons te mogen verblijden, in dat heil dat nooit vergaat. Zegen ons de 2 broeders, die vanmorgen weer in hun ambt opnieuw bevestigd zullen worden. Wil ze ook de trouw van u leren, elke dag opnieuw, de trouw van de herder over zijn kudde. Dan zullen we dienend bezig zijn in uw gemeente, en anderen alle rechten van uw mond vertellen, opdat ze ook komen om met ons aan te zitten aan de tafel die vervuld is met alle geestelijke en eeuwige zegeningen van uw verbond. Straks als de eerste dingen zijn, zullen zijn voorbij gegaan. We denken ook aan al degenen die in het bijzonder het juk moeten dragen in ziekte en ouderdom, in pijn, jong en oud, die in het ziekenhuis zijn of thuis ziek zijn. Wil zo duiden met uw gunst omringen, laat het licht ook in deze moeilijke dagen een pad bestralen, opdat ze een troost en een toevlucht bij u, die grote geneesmeester, zouden vragen, die mildelijk geeft en nimmer verwijt. Maar daarin heb ik lust dat u mij herkent als uw redder, als uw helper, als u geneesheer, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de dodelijke kwaal die we alle omdragen, en waar geen dokter ons van kan verlossen, dan u alleen, die grote heelmeester. Dat is de oorzaak van alle ellende, de zonde. Heere, laat ook haar hart in verbrokenheid u dank zeggen. Dat is uw aangenaam en haar nuttig. En spaar ze ook voor alle die haar lief zijn. We dragen alle nood aan u op van de eenzame en de rouwdragende. Alle leed er wij niet van weten, maar u volmaakt bekend dat we het voor uw aangezicht brengen mogen hier, ieder persoonlijk en wij gezamenlijk, om uw hulp en uw heiligdom van u te vragen. En bovenal wil u ons aandacht schenken, oplettendheid, begeerte, om de weg te mogen kennen, de goede weg, de smalle weg, naar het eeuwige leven. Dan zullen engelen in de hemel zich verheugen. En het zou de grootste en de gelukkigste dag in ons leven zijn. Als we het zouden uitroepen, ja, deze God, dat is onze God. Eeuwiglijk en altijd. Heere, dat wilt u. Dat kunt u, u alleen. Dat zal u doen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 89, het 16e en het 17e vers. Terwijl we deze versen zingen, krijgt u gelegenheid uw gaven voor kerk, diaconie en dan straks aan de uitgang voor de schuldbelging van de kerk aan de Heere af te dragen. De Heere zegene u en uw gaven. 89 vers 16 en 17, maar ach mijn God. Waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd thans uw gezalfde neer. Geschijnt niet van verbond met uw knecht te weten. Zijn kroon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. Zijn sterke muren zijn door vijandsmacht verbroken. Zijn vestingen verwoest en in het stof gedoken. En dan het 17e, hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad. Gij hebt de rechterhand verhoogd van die hem haat. Gij deed de vijand in zijn rampspoed zich verblijden, zijn zwaard ligt om, het is stomp en nutteloos in het strijden. Gij doet hem vol van schrik, van bloedig slagveld vluchten en onder vijandsjuk van u verlaten. Zuchten. Psalm 89, het 16e en het 17e vers.
Geliefden, wij willen u het woord van God aan u verkondigen uit een gedeelte van Matteüs 26, van 20 tot 25. Matteüs 26, van 20 tot 25. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen ze aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen niegelijk van hen tot hen te zeggen: ben ik het, heren? En hij antwoordde, zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee de mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt, het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hen: gij hebt het gezegd. Jezus verraden door een van zijn discipelen, ondanks zijn ontferming, ondanks zijn waarschuwing, tot het bittere einde. Jezus verraden door een van zijn discipelen, ondanks Jezus ontferming, ondanks Jezus waarschuwing, tot het bittere einde. Dat zijn onze gedachten die we u uit de tekst willen toelichten. Het hele leven van Christus is één lijdensweg geweest. Immers, hij was wel waarachtig mens, maar hij was geen zondig mens. Hij had geen gemeenschap met de zonde. De zonden die waren buiten hem, daar walgde hij tegen. Dat was aanranding van de heilige God, zijn Vader die in de hemel was, en ook aanranding van hemzelf. En daarom was eigenlijk zijn hele leven een lijdensweg. Maar dat lijden, dat heeft zich ontzaggelijk toegenomen aan het einde van zijn leven. Vanaf de stal, vanaf zijn opvoeding in Nazareth, vanaf zijn verwerping door het volk, al de jaren dat hij op de aarde was, door de overste van zijn volk, door het zaad uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten had genoten. God had zich tot een vriend van Abraham gemaakt en van zijn nageslacht. En nu komt de Zoon van God. En ze erkennen hem niet. Ze zien niets bijzonders in hem. En als hij zich openbaart als de almachtige God, in de veelheid van zijn wonderen, in de woorden die hij spreekt, dan past dat niet bij hetgeen ze zelf denken over hun verlossing. En dan zeggen ze: nee. Nee, in die weg alsjeblieft niet. Betekenen wij dan niks? Kunnen wij dan niks? Zo. Hebben we dan een ander nodig om in onze plaats de pijn te dragen? Nee, daar zullen we zelf voor zorgen. We zijn vroom genoeg en we weten genoeg. We betalen voor onze eigen zonde. We doen alles wat God van ons vraagt. Dan heeft God over ons niet te klagen. Zo was het in het hart van zijn volk, waaronder hij groot geworden is, waaronder hij geleefd heeft. Vandaar die tegenstand, die botsing overal waar zijn woord kwam. Daar werd zijn woord veracht, miskend. Klein groepje getrouwen, die hebben zijn woord geloofd. We praten wel eens over donkere tijden, maar dat waren donkere tijden, hè. Toen de Zoon van God tot zijn volk kwam, tot de zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Als mens, wat heeft hij geleden? Hij, het zaad van Abraham. Mijn broeders, ben ik vreemd van elk onteerd. En onbekend de zonen van mijn moeder. Ik vind onder hen geen schutsheer nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij geteerd. Ook lichamelijk, vooral op het eind van zijn leven,
waar we in bijzonder stilstaan deze weken voor ons paasfeest. Geboeid, gegezeld, met doornen gekroond, gekruisigd. En dan misschien het ergste van alles. Verraden, verraden. Door één van zijn vrienden, door één van zijn discipelen. En u weet, een vijand kan u niet verraden. Alleen een vriend kan u verraden. Een vijand kan u treffen, kan u slaan, kan u beledigen, kan u uit deze wereld weg willen helpen. Maar hij kan u niet verraden. Een verrader kan alleen iemand met wie je in vertrouwen hebt samen gesproken en samen beleefd en samen uw plannen gemaakt. Die kan u verraden, want die weet van u. Samen met hem gesproken, samen met elkaar overlegd, samen dingen met elkaar besproken die alleen voor u samen waren. Die waar? Zo ga je toch om met een vriend? En zo is Jezus met de discipelen omgegaan. En Judas was geen uitzondering. Nooit heeft Jezus hem apart gezet. Integendeel. Het was een voorbeeldig discipel. Het was een discipel met belangstelling voor alles wat Jezus was en deed. Men vertrouwde hem zelfs de kas toe. Hij mocht penningmeester zijn van de gaven die Jezus en zijn discipelen kreeg van het volk om van te leven. Zo was hij vertrouwd bij Jezus en bij de andere discipelen. Dat maakt het verraad zo erg, zo erg. Dat een vreemde die hem niet kent, die zomaar uit de verte iets van de Bijbel hoort, dat zegt, ach, er is geen God. Jezus interesseert me niet. Daar hoef je mij niet van te vertellen, ik heb andere zaken aan mijn hoofd. Maar dat de man het doet die ingewijd is in de geheimen der verlossing. Die uit Jezus' mond gehoord heeft dat hij het lam Gods was dat de zonde der wereld wegnam. En meer nadat het kruis nader komt, heeft hij er ook openlijk van gesproken. Dat hij heen ging om te lijden en te sterven en plaats ging bereiden voor al de zijnen. Ja, zo kan een vijand hem treffen. Zoals niemand anders hem treffen kan. Die al die dagen met hem omgegaan is. Jezus gezocht. Om zijn wijsheid. Om zijn leer. Jezus boeide hem. Anders had hij niet al die 3 jaren bij hem gebleven. En niet net als de andere discipelen met Jezus gewandeld. En ook van Jezus gesproken. Natuurlijk heeft hij gepreekt. Stel voor dat Judas alleen het niet gedaan zou hebben en de andere 11 discipelen wel. Dan was hij toch al lang tegen de lamp geloofd. Dan hadden ze al lang gezegd, die Judas zegt dat ze verkeerde. Hij preekt nooit. Hij spreekt nooit over Jezus. Hij maakt hem niet groot in het midden van zijn volk. Nee, nooit. Hij heeft net als de andere discipelen gepreekt, gesproken, meegeleefd, onderwezen. Een vertrouwensman. Jezus gezocht. Maar niet voor het doel waartoe Jezus kwam. Dat is het punt. En u weet God hoe dat u Jezus zoekt. Waarom komt u in de kerk? Waarom leest u de Bijbel? Waarom buigt u uw knieën? Kom, ga uw hart na, maak de toepassing. Wat is ten diepste het verlangen in uw hart? Als u hier voor Gods aangezicht gekomen bent om de Heere te dienen in het midden van zijn gemeente. Kom, geef God antwoord. Om alle eeuwen door, dan zullen we daar waar het vrome volk vergaderd is, ook Judas zijn, totdat Jezus komt. En dan zal de schifting volmaakt zijn. Als we het huis des vaders mogen binnengaan, dan zal Judas aan de linkerkant staan. Maar zolang als we hier zijn, in de kerk, moeten we ons hart onderzoeken. Ernstig onderzoeken.
En u hoeft niet op een misschientje af te gaan. De hele Bijbel heeft één naam. Waaraan u weten kunt aan welke kant u staat. Wat is uw verhouding met deze Jezus? Daar gaat het om. Wat denkt u van hem? Wat betekent hij in uw leven? Wat verwacht u van hem? Daar gaat het om. Wilt u alleen maar een fatsoenlijke Christen zijn? Wilt u alleen maar de werken van de wet volbrengen? Wilt u alleen maar veel, veel voor hem over hebben, omdat u uit de Bijbel weet dat hij zoveel goeds gedaan heeft? Van uw tijd? Van uw geld misschien ook nog wel? Behalve uw hart, uw liefde. Daar vraagt u om. Hij heeft gezegd, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is het binnenste van ons leven. Daar waar we naar luisteren. De inspraak van ons hart, die we volgen. Wat hier in ons hart omgaat. Dat willen we, positief. En daaraan kunnen we het weten. Is het ook alleen maar hebben, zijn zegeningen, zijn bewaring, goed salaris, geen ziekte, geen kwalen, geen tegenslagen, geen moeite, geen verdriet. Heer, uw zegen, dat ik met mijn vrouw, met mijn kinderen, met mijn ouders, gelukkig kan leven. Zegen me in mijn werk. Zegen me in mijn huis. Alleen maar dat. Nooit nodig om uw hart te vernieuwen. Nooit zo'n afschuw van uzelf. Dat u in armoede de toevlucht neemt tot hem. Zegt, Heere, ik ben slecht. Ik ben verloren. Ik haal de maat niet. Misschien bij de mensen. Maar niet bij u, o God. Ik kan voor u niet bestaan. Ik heb een redder nodig. Een helper. Een verlosser. Die in mijn plaats wil staan. Om het goed te maken. Bij God. Want zonder God. Heb ik geen leven. Dat is het begin van Gods genade. Kan ook anders zijn. Je ziet het hier in deze verschrikkelijke aanwijzing in het woord van God. Hij zat aan met de twaalfen. Hoort u het met de twaalfen. En toen zij aten, zeide hij, voorwaar ik zeg u dat één van u mij zal verraden. Mij zal verraden. Daar heb je dat ellendige woord, dat vreselijke woord. Niet zal verlaten. Dat hebben andere discipelen ook gedaan. Ze zijn alle gevloden toen hij gekruisigd werd. Maar hier staat. Mij verraden. Hij zal het diepst van mijn hart dat ik hem bekend gemaakt heb. Tegen mij gebruiken. En hij zal naar mijn vijanden gaan om mij over te leveren. Terwijl ik hem heel mijn hart bekend gemaakt heb. En ik hem alles eerlijk en zonder omwegen verteld heb dat ik de Messias was. De koning van Israël, de zaligmaker van zondaren, het lam Gods. Dat kwam om te sterven voor de zonde der wereld. En die zal mij verraden. En zij, de discipelen, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen niet van hen tot hem te zeggen. Ben ik het, Heere, ben ik het? Heren, 3 jaren met hem omgegaan. Ook Judas, net zoals al de anderen, maar teleurgesteld in Jezus. Zijn koningschap kwam niet. Judas wilde opklimmen. Had gaven om discipel te zijn, anders had Jezus hem niet aanvaard. Wist met de kas om te gaan. Daarom hadden ze hem duidelijk voor aangesteld. Maar was in Jezus teleurgesteld. Want hij vond niet wat hij in Jezus zocht. En Jezus gaf hem niet wat hij bij Jezus zocht. Dat gaat samen. En dan word je teleurgesteld. Als je iemand verwachting hebt. Zoals hij van Jezus verwachting had. En hij gaat de andere kant uit. Hij benadrukt het niet. Juist niet. Hij geeft zich over in de hand van zijn vijanden. Zodat er niets meer bij hem te halen is en niets meer van hem te verwachten is. Als hij gaat spreken van ik ga lijden, ik ga sterven. Wat helpt dan al het volgen van Jezus? Wat zal je dan achter hem aan blijven gaan? Als je toch niets te bieden heeft. Geen kroon, geen eer, geen positie in het midden van Israël. Bruut en ruw gaat hij straks naar de overpriesters. En roept hij uit, wat wilt je me geven? En ik zal hem overleven. Hij zegt niet eens, ik zal Jezus overleven. Ik zal mijn rabbi overleven, want ik houd niet meer van hem. Maar, bruut, zonder omwegen. En de overlingen, de oversten, die wisten wel wie die bedoelde, want die waren juist in vergadering bijeen om nu eens een eind te maken aan die opstandeling die Jezus van Nazareth de tijd uit hun midden moesten uitbannen. Want hele scharen die kwamen al om naar hem te luisteren. En dat ging allemaal ten koste van hun eer en van hun naam. Zij waren immers de rabbies, de grote mensen die het wisten. En nu komt er gelukkig één, en dat was nog wel één van zijn discipelen. En die zegt met een bitse stem, wat wilt ge me geven? Ik zal u overleven. Ik ben hem zat, je kan hem van hem krijgen. En ik ken hem en ik weet de manier om hem te pakken te krijgen. Zo. Hij noemde niet eens zijn naam. Hij had hetzelfde doel als de overpriesters. Weg met hem. Ja, geliefde, tegen Jezus is alles geoorloofd. Is alles geoorloofd. Totdat u zult erkennen. Of hier, en dan ga je door je knieën, plat op de grond. Of straks, en dan draag je de eeuwige straf. Judas heeft in hem niet gevonden wat hij in hem zocht. En dan moet hij er maar aan. 30 zilverlingen. Goed, 30 zilverlingen. De prijs, Zacharias zegt in de profetie van het Oude Testament. De prijs van de gewaardeerde der kinderen Israëls. Waarmee ze mij, zegt Jezus onder het Oude Testament, gewaardeerd hebben, de prijs van een slaaf. En ze hebben hem de 30 zilverlingen toegewezen. Wat een vernedering. De Zoon van God, voor de prijs van een slaaf, verkocht. Judas haast zich naar de paaszaal. Paasdis is aangericht. Vlam is geslacht. De bittere kruiden zijn klaargemaakt. We zouden zeggen de groente bij het brood. En de tijd is gekomen. Daar staat water. En daar staat de wijn. Het Pascha kan nu gehouden worden. Ik heb grotelijks begeerd, staat in Lucas 22. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Eer dat ik lijde. Kan je dat nou begrijpen? Hij wist dat zijn dood aanstaande was. Nog maar een korte tijd, dan zouden ze hem grijpen. En hij wist alles van tevoren. Want hij gaf zich over in de dood. Zou je niet beter gestaan hebben? Ik vind het verschrikkelijk dat ik met u nu deze laatste paasmaaltijd ga gebruiken. Ben tot in het diepst van mijn hart ontsteld dat de dood aanstaande is. Mijn moordenaars zijn op weg naar mij toe. Ik zie mijn lijden aankomen, de kruisdood.
Geliefden, zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Ik heb grotelijks begeerd. Hij heeft het begeerd. God de Vader hoefde hem niet voor te slepen als een onwillig lam naar de slagbank. Maar hij zegt, ik heb grotelijks begeerd. Dat is wat. Grotelijks begeerd. Wat heeft hij dan begeerd? Wel, zijn bruid. Dat waren zondaren, die heeft hij verkoren uit de reine liefde, onbegrijpelijk welbehaagd. En die wilde hij aan zijn zijde hebben. Hij zag uit naar de trouw, naar het huwelijk, naar het eeuwig verblijf met zijn geliefde. En hij wist, dat hij de prijs, de bruidschap moest betalen. Om die bruid de zijne te kunnen noemen. Zo lief had die zondaar. Laat het eens op onze ziel wegen. Met alle kracht. Hij volbrengt het. Maar hij wist het ook. Als ze plaats nemen aan de tafel, waar alles gereed was. De discipelen waren gewezen op een man. Die een kruik droeg en die moesten ze volgen. En daar zou de paaszaal worden aangewezen. Let daar ook op. Je zegt natuurlijk, nou wat was dat nou voor een teken? Natuurlijk liepen er ontzettend veel mensen in die tijd met een kruik water op hun hoofd of op hun schouders. Maar geen mannen. Mannen droegen geen waterkruiken. Dat was onmannelijk. Die konden wel een leren zak dragen met 50, 60 liter erin. Dat kon, die droegen ze. Maar een man vernederde zich niet om een kruik op zijn hoofd te dragen. Doen de zwarten nog niet. Je ziet bijna nooit een man die water bij de put gaat halen. Het zijn altijd vrouwen. Altijd vrouwen. Dit was het teken. Je zal een man tegenkomen met een waterkruik. En die moet je volgen. En die hebben ze gevolgd. En daar was het. De opperzaal was klaargemaakt en de tafel toegericht. En daar zouden ze het paasmaal houden. En daar is het gebeurd. Eén van u zal mij verraden. Het wordt muisstil. Muisstil. Johannes zegt, ze verschrikken. Ze verschrikken. Eén van ons. U, Heere Jezus, verraden. Nee, ze springen niet op. Ik denk, Petrus had het kunnen doen. U weet zijn vurige aard. En die had kunnen zeggen, broeder luister. En nou wil ik weten wie van u dat is. Jij? 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 Nee. Ze worden bedroefd. Ze worden bedroefd. Ze keken elkaar aan, schrijft Johannes in zijn evangelie. En ze vragen, ben ik het, Heere? Heere, ben ik het? Eigenlijk staat er, ik ben het toch niet, Heere? Daar heb je mensen die aan hun eigen hart bekend gemaakt waren. Die voelden zich voor geen kwaad onbekwaam. Tot alle kwaad geneigd. Dat leert een kind van God. Als je eenmaal genade bij God gevonden heeft, als het licht in je leven is gaan schijnen, dan is de zwartheid van je bestaan in dat licht openbaar gekomen. De zonden zijn openbaar gekomen. En dan ben je heel voorzichtig om te zeggen, dat is hij hoor. En dat heeft hij gedaan. En dat zal zijn streek wel weer zijn. Als er dan wat verkeerd is, waar Jezus verantwoording van vraagt aan zijn kerk, dan ben je bang, omdat je je boze hart kent. En dan zeg je niet, hij. Maar dan zeg je, ik toch niet, Heere. Ik ben toch geen verrader. Ik ben toch geen valse profeet. Ik ben toch geen jongen die twee rollen speelt. Geen meisje dat van twee walletjes eet. Schijnheilig. Een kind van de gemeente. Een man en vrouw die trouw de diensten waarneemt. Ik ben het toch niet. Heere, Want mijn hart, dat is zondig. Geliefde, dat is altijd weer de vraag die op ons afkomt. Welke is de verhouding tussen hem en tussen mij? En als de Heer ons zijn woord laat horen, als hij zijn wet voor ons leest, elke zondag, wat zeggen we dan? Gestolen heb ik niet, gelogen heb ik niet, met een andermans vrouw ga ik niet om. Nee, ik kan er gerust op zijn. Of zeggen we als die wet ons voor Gods aangezicht roept, Heere, ben ik het, Heere? Vergeef dan mijn vrienden. Vergeef ze dan. Zitten we zo wel eens in de kerk? Want daaraan kunnen we weten hoe onze verhouding is tot hem. Judas niet. Judas heeft er geen last van. Die zegt, Rabbi, ben ik het soms? Zo, met een brutaal gezicht. Terwijl hij in zijn ziel wist dat hij het last. Want hij had Jezus reeds verraden. Hij had de 30 zilverlingen al in zijn zak. En dan durft hij toch te zeggen, Rabbi, heb je iets tegen me? Ben ik het soms? Zo, met een hoogmoedig hart. En de meester heeft het gezegd. Wat is de brutaliteit van de zonde toch groot? Gij hebt het gezegd. De andere discipelen hebben het nog niet kunnen geloven. Al hebben ze het misschien gehoord. We weten dat niet helemaal zeker. We weten dat niet helemaal zeker. Want straks dan zal de een discipel aan de ander vragen. Wie bedoelt de meester nou? Wie kan dat nou zijn? Een van ons? Wie is nou die valsaat, die bedrieger? Wie is dat nou? En dan zegt Jezus liggen aan de tafel die met mij de hand in de schotel indoopt. Die is het. En dan op de wijze zoals men toen een maaltijd hield. De schaal met saus zouden we zeggen daar. En de stukken brood, de gebroken brood daar. Neemt Jezus een stuk van het brood en hij doopt het in die saus. En hij geeft het aan Judas. Aan Judas. En nog kunnen de discipelen niet geloven. Ze kunnen hem nog niet ontdekken. Want als hij tot Judas zegt. En wat ge doet. Doet het haastig. Dan vaart de duivel in hem. En dan verlaat hij de paaszaal. En zelfs dan zeggen de discipelen niet. Daar gaat hij. Daar gaat hij, die smeerlap. Die bedrieger. Ze zeggen. Oh, die Judas die draagt de beurs. Die moet misschien nog iets kopen voor het paasmaal. Zo zeggen ze tegen elkaar. Terwijl Jezus hem aangeraakt. Ja, nu is het tijd. Nu is het tijd. Lang heeft hij gezwegen. Lang was hij niet bekend. Maar nu maakt de Heere hem bekend. Dat is erg. Samen op school gezeten. Samen op de catechisatie gezeten. Samen in de kerk gezeten. Samen belijdenis des geloofs gedaan. Geen onderscheid. En dan met een vals hart. Met een hart vol wereld, vol zonde, vol ongerechtigheid. Moet dat ons vandaag niet op onze knieën brengen voor Jezus? Want nu is er nog verandering. Het is nog niet te laat. Jezus heeft hem niet in het openbaar te schande gemaakt. Want dan zou het de terugkeer te moeilijker geweest zijn. Als Jezus van het begin af bij de tafel gezegd had, zegt daar die ene die daar zit, dat is Judas hoor. Die gaat mij zo een verraden. Ach, dan hadden we kunnen zeggen dat hij met een stijf hoofd weggelopen was. En zegt, nou zegt dus ook wat, om hier aan de maaltijd de schande te zetten. Maar Jezus is zacht en vriendelijk en ontfermend. Hij wil zijn naam nog niet openbaar maken. Het is als het ware een roepstem zonder woorden. Judas, hoor het toch, ik ken je, ik weet wie je bent. Je bent op pad naar de hel, keer toch om, keer toch terug. U maakt toch de toepassing wel. U kijkt toch niet alleen maar ver terug naar Judas. U denkt toch nu dat Jezus in uw midden is met zijn woord. En u aankijkt en aanspreekt en uw hart beleeft. Wat doet u hier? Wat denkt u van mij? Wat betekent ik in uw leven? Wat is het offer dat ik breng voor u? Hij vraagt om rekenschap. O, als u dan bij uzelf zegt, ach ja, ik weet dat het nodig is, maar verder trek ik me eigenlijk niet zoveel van aan. Ik denk er wel eens over. Maar ach, ik heb zoveel te doen in mijn leven. Als het eenmaal maandag is, dan ben ik alles vergeten. Dan heb ik ander werk of ach, vul het maar in. Maar dat is erg hoor. Dat is verschrikkelijk erg. Als de prediking geen kracht doet op uw ziel. Als ze u niet tot verootmoediging brengt. Als u het meeneemt op uw reis. Zoals u zoveel dingen incasseert. Die horen nu eenmaal bij het leven. En dat hoort het kerkgaan ook. Natuurlijk, je wilt toch een fatsoenlijk mens zijn. Maar je hoort de spraak van God niet meer. Dring niet meer tot je ziel in. Je laat er geen trouw op. En je schrijdt er geen uur van een hele week over. Bij God. Zeg goed. Dat moet veranderen hoor. Dat moet gauw veranderen. Want je weet de dag van je dood niet. En je weet niet hoe lang dat het woord van God nog aan je ziel ten koste gelegd wordt. Judas kan maar niet doorgaan tot in de verre eeuwigheid. Het is ook voor hem maar een korte tijd. Waarin de keus gemaakt wordt. Waarin ons hart voor God openbaar komt. Zeker als we zo na bij hem gebracht worden. Dat we van zijn woord weten. En als Jezus dat tegen Judas zegt. Dan valt hij niet aan zijn voeten. Dan betuigt hij zijn dwaasheid. En zijn verschrikkelijke hardheid niet. Maar dan gaat hij uit. En dan staat er in Johannes. En het was nacht. Het was nacht. Nacht waarop nooit meer een morgen volgde. Hij ging de eeuwige nacht in. Hij heeft zich verkocht aan de Satan. Want op het pad der zonde, daar is geen stilstand. Je keert om en je valt voor zijn voeten neer. En je doet belijdenis van je zonde. Of je gaat verder de weg naar de hel. Laten we het meenemen. Laat het diep in onze gedachten wegen. Laat het ons tot bekering brengen. Ga terug. Maar zult u zeggen, ik ben goed gereformeerd opgevoed. En ik weet reeds uit het Oude Testament. Dat die man daartoe aangewezen was om Jezus te verraden. Ja, maar onthoud het dan goed als u zo wilt denken. Judas heeft Jezus niet verraden, omdat dat in de raad van God besloten was. Maar omdat hij in zijn hart Jezus meer en meer begon te haten. Onthoud dat goed. Neem dat mee. Want we willen er zo dikwijls tussenuit dat je zegt, ja, maar kan ik dan wel tot God naderen? Mag ik dan wel tot God naderen? En als ik dan niet een kind van God ben en ik ben niet een verkorene, wat baat het me dan allemaal dat ik schrijf en weent en zoekt en hongert en dorst? En dan zeg ik met nadruk, dat komt in het gerichte Gods niet pas. Waar Judas voor veroordeeld is, dat is niet omdat de profeet honderden jaren geleden reeds van die man getuigd dat hij Gods brood at aan zijn tafel en de verzen grotelijks tegen hem verheven heeft. Dat komt in het gerichte Gods niet te pas. Maar dit komt in het gerichte Gods te pas. Dat hij Jezus haat. En dat hij Jezus wil verraden. Hij wil de zonde doen. Tegen alle waarschuwing. En verraad. Hij wilde van Jezus af. Dat is het. 3 jaar heeft hij met Jezus samengewandeld. Maar Jezus is hem teleurgesteld. Hij is in Jezus teleurgesteld. Hij heeft niet gevonden wat hij bij Jezus zocht. En ik waarschuw. U die al 10, 20, 30, 50 jaar onder het woord van God bent. Als u nog niet in Jezus gevonden heeft waartoe hij gekomen is. Dan zult u ook eenmaal u van hem af. Keren, omdat hij u niet uitbetaald heeft op uw vlijtig kerkgaan en bijbelezen en bidden en danken. Ik waarschuw u, Ik waarschuw. Ik heb ze gekend. Ik heb ze persoonlijk gekend. Ik denk nog aan een oude vrouw. Ik noem geen namen natuurlijk. Tot wie ik zei, nou ben je zo oud. Ik weet niet meer precies, want het is al jaren terug. In de 80 jaar heb je nou een toevlucht. Want je gaat nou sterven. Nee, zegt ze. Ik heb hem altijd gezocht. Want ze was ook een vrouw van de gereformeerde gemeente. Ik heb hem altijd gezocht, maar hij heeft zich niks van me aangetrokken. Nou hoeft het niet meer. Zeg maar, zullen we daar niet bidden? Ze zei, nee, voor mij hoeft het niet meer. Teleurgesteld. Andere dingen van Jezus gezocht, als dat ze zoeken moest. En zo bruut zullen wij het zeker wel niet doen. Maar het komt wel diep uit het verloren hart. Blijvende vijandschap, verharding. Teleurgesteld in God. Omdat we hem gediend hebben, omdat we in de kerk geweest zijn, dat we als christenen geleefd hebben, maar nooit uit Christus geleefd hebben. Judas is weggegaan, ontsteld in toorn. Jezus zal het weten. En geen berouw, geen berouw. Straks, als het met Jezus naar het einde gaat, dan zal hij nog eenmaal naar de overpriesters teruggaan. En dan zal hij de 30 zilveren penningen voor hun voeten werpen. En dan zal hij het uitschreeuwen. Uitschreeuwen in het niet. In de eeuwige leegte. Ik heb verraden. Onschuldig bloed. En hij gooide de 30 zilveren penningen voor de voeten van de overpriesters. Niet aan de voeten van Jezus. Schuld beleiden. Dat is niet uitschreven, ik ben zo slecht mens en ik ben zo'n onbetrouwbare hond en ik heb zoveel verkeerd gedaan. Maar schuldbeleiden, dat is aan de voeten des Heren nedervallen. En zeggen, Heren, u was altijd goed. U was altijd goed, ik ben in de kerk geweest, draag het teken van uw verbond. Ik heb een opvoeding gehad van ouders die bij het woord van God leefden. Maar ik heb het niet ter harte genomen. Bekeer me. Vergeef het me. Vergeef het me, Heer. Al het kwaad dat ik tegen u bedreven heb. En u weet het einde van Judas. Hij verhangt zich. En de boom waaraan hij zich ophangt. Schudt hem af als een onrijpe vrucht. En daalt hij dieper als het graf. In het eeuwig verderf. Geliefde, Petrus was ook een discipel van de Heer. En die heeft het er minstens net zo erg afgebracht dan Judas. Hij heeft zijn meester verlogen. Maar in Petrus' tijd is er een leven, in Petrus' leven is er een tijd gekomen. Dat hij toch niet van hem weg kon gaan. Naar de farizeeën en de schriftgeleerden om te verraden. Maar naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Hoedanig is uw leven? Amen. We zingen nu Psalm 2, het 6e vers. Wij gaan nu over tot de bevestiging van... We lezen nu daartoe het formulier. Geliefde christenen, gij lieden weet hoe we nu tot onderscheiden reis u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn. Met troostelijke redenen uit de woorden Gods aan de armen en ellendigen hun hulp bewijzen. Wilt u nu opstaan? Ten einde dan, geliefde broeders, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zij de voorzijde leer, elk in het zijne, de voorzijde dienst, elk in het zijne aan te nemen, zo zult ge antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. De almogende God en Vader geven u, tezamen zijn genade, dat gij in deze uw dienst, als ouderling en als diaker, getrouwelijk en vruchtbaar mocht verkeren. Amen. Geliefde broeders, de Heer heeft u weer geroepen om dit heerlijk werk in dienst van Jezus Christus, de Koning van de Kerk, te mogen doen. Ik heb het al een tijdje gedaan, geweet wat het betekent. Daar zullen best wel wat uurtjes aan heen gegaan zijn en wat bezwaren geweest zijn. Moeilijke huisbezoeken soms. Maar ach, het is allemaal niks vergeleken bij die grote koning. Die dierbare en enige ambtsdrager. Die er zijn leven voor gegeven heeft. Om zijn schapen bij elkaar te krijgen. En de kudde die hij verkoren heeft. Te hoeden. En te weiden. En daar mocht u nou aan meewerken. God heeft u beloofd. Dat hij uw bediening zal zegenen. Wat u in zijn naam doet. Hij zal u eren. Om Christus wil. En hij zal u zegenen om het werk der genade dat u in zijn naam, misschien in uw eigen gevoel, als de minste, ik hoop het, als de minste der heiligen, mocht doen aan de gemeente van Jezus Christus. Ik zeg, die arbeid zal niet ijdel zijn in de Heer. Al kost het dan ook wat avonden, en al zegt uw vrouw dan misschien ook wel eens, moet je nou weer weg vanavond, je bent bijna nooit thuis. Dan is het toch een liefdedienst. Waaraan de gunst van God verbonden is. En het grote loon komt straks. Als je het met je hart gedaan hebt. Beminnende de grote zaligmaker. Onze dierbare borg. Dan zal die straks je loon. Je loon dubbel uitbetalen. Ga in. Kom in. Gezegende van mijn vader. Werf het koninkrijk. Dat u bereid is voor de grondlegging. Der wereld. En dan zullen we verlost van alle pijn. Ook van de ambtelijke bediening. Die kan ons soms ook pijn doen. Want we mogen die bediening doen in zijn gemeente. Maar in een gemeente waar nog veel tegenstand en veel opstand is. Nog niet in de gelouterde gemeente. Daar is het trouwens niet meer nodig. Doe deze arbeid dan uit kracht die God verleent. En gemeente verdraag deze mensen. Draag ze op aan Gods troon in uw gebeden. Opdat ze het mogen doen. Gedwongen door de liefde van Jezus Christus. Dan zal het u wel gaan. Dan zullen de ouderlingen u bezoeken. Om u nader de weg des Heren te wijzen in uw huizen. En de diakenen die ook daartoe geroepen zijn. Met woorden uit de heilige schrift. Uit het dierbare evangelie. De armen te troosten. Naast de maatschappelijke lediging van uw noden. En dank daarvoor God. Dat hij in zijn kerk mannen gegeven heeft. Die in zijn naam zijn ambt te mogen bedienen. Onze goede God verheerlijke hun arbeid. Ook in het midden van de gemeente. En hij doet ons met liefde en vrede verder gaan. We zullen ze samen toezingen. Staande uit Psalm 134. Dat is Heere zegen op uw dal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiept u al. Zijn naam ter eer looft, looft dan. Aller Heeren Heer. 134. Het derde vers dat we hun staande toezingen.
Zijn naam
Zo wees gij dan, broeder ouderling, naastig in de regering der kerk die u hebben mee te delen, degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult ge van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. We eindigen nu met dankzegging. Heere God, hemelse Vader, we danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordineren, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mens onderhouden, en dat ge ons thans in deze plaats verleend hebt mannen van goede getuigenis die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding, der weldadigheid, ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderlingen het vlijtig op zich te nemen om de leer in de wandel, in het weren der wolf uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen, insgelijks de diaken in het naastig ontvangen, mild en voorzichtig uitdelen der aalmoes aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze, met uw heilig woord, schenk aan beiden, de ouderlingen en de diaken, uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ons ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaan onderwerpen en in eer houdende om hun ambtswil. Geef de rijke milde harten tot de armen, de armen dankbaar gemoed jegens diegenen die ze helpen en bedienen, ten einde al zo wenigelijk zich kwijt in deze ramp, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam we ons gebed besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 45, daarvan het eerste vers. Geliefde, gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.